We hadden het over Dam in het bijzonder. Vorige keer aan het eind van de avond, het laatste kwartier. Dat was vers 16 van Genesis 49. Dan zal zijn volk richten als een der stammen van Israël. Dan zal een slang zijn aan de weg, een adderslang nevens het pad, bijtende de spaars verzenden dat zijn rijder achterovervallen. En dat was het dan helemaal. En ik heb je vorige keer gezegd dat voor zover ik kan nagaan, de betekenis is dat dan een slangenspoor nalaat. Een weg, een slang, een weg. In de zin van, hij laat een spoor na. En een spoor van een slang is misschien niet zo heel duidelijk, maar als je zoekt kun je dat rustig vinden. Die afdrukken die zich in het zand eventueel herhalen. En dat staat er dus twee keer. Een slang aan de weg, een adderslang, ander woord voor slang gewoon, nevens of bij of vanwege het pad. Dat wil zeggen dat er toch wel wat zinnigs ontstaat. Want er stond, dan zal zijn volk richten. Dat is het werkwoord daarna. Dan zal richten, dit is gewoon een toespeling op zijn naam. Natuurlijk, het betekent heersen en wat daar allemaal mee te maken heeft. Maar de vertaling met richten is duidelijk genoeg. Want de essentie van het begrip is niet maar die van heersen of van recht spreken, zoals men geneigd is dat eventueel te zeggen. Maar het is richting geven. Het woord dan, de naam dan, wordt vertaald met richter. Maar het boek Richteren en de richteren uit het boek Richteren, die heten niet dan. Dat zijn de sufeten, van Safat, sufeten. En als u dat woord ergens zou opzoeken, dan zult u vinden dat de term sufet de aanduiding is van de leidslieden van Carthago. Die heten sufeten. En dat is niet toevallig, want die Carthagers waren Fenicius, namelijk gewoon Israëlieten. En zonder koning in de kolonie hadden ze dus richteren, sufeten, met de Bijbelse, Hebreeuwse term. Er is niks bijzonders aan. Maar ik vind het wel leuk om het te vertellen natuurlijk. Hè. Ja, we waren ook gewoon Israëlieten. Het was de belangrijkste kolonie in het Westen. Dan wel een van de belangrijkste zogenaamde eilanden. Want zo vertaalt men dat woord in het Westen. Maar goed, misschien kom ik er nog op terecht. Maar dan moet ik erg voortmaken. Maar dan zal zijn volk richting geven. En dat is wat je dan toch heus in de geschiedenis terugvindt. Namelijk dat dan de route heeft aangegeven. Dat wil zeggen de weg heeft gewezen. Dan was degene die ook als eerste uit zijn eigen grondgebied verhuisde. Ik meen dat ik dat vorige keer in der haast of zo nog net even heb aangehaald. Uit Richteren, was het 18? Dat er staat dat Dan, die had te weinig grond. En die daar niet in zeiden, kom, wij gaan de hort op. En daar gingen ze dus op de hort. Hè. Daar gingen ze naar het noorden, veroverden de stad Laïs. En noemden die vervolgens Dan. En sinds dan was de stad Laïs onder de naam Dan de meest noordelijke stad in Israël. Zodat het grondgebied van Israël wordt aangeduid als van Dan tot Beersheba. Dan in het hoge noorden. Zij waren dus de eerste die gingen trekken. En bovendien in het lied van Deborah, nog steeds Richteren 5. In het lied van, ik weet niet welk vers hoor, maar in het lied van Deborah noemt ze nogal wat stammen. Zo in het voorbijgaan. In verband met de strijd die zojuist geleverd was en het aandeel van de stammen van Israël erin. En daar beklaagt ze zich min of meer, want ze zegt, ja, Dan die was op de schepen. En aangezien ze niet voor de lol in een scheepje gingen zitten en het roeien nog niet, nou ja, het roeien wel, maar goed. Wat moet je daarvan zeggen? De roeisport nog niet was uitgevonden, moet je dus aannemen dat ze in die schepen de zee bevoeren. Dat was ook zo. En daaruit volgt maar weer eens dat die Danieten dus al vroeg buitensland verkeerden en de wereld gingen verkennen en zich inderdaad zo links en rechts gevestigd hebben. De bekendste vestiging van de Danieten is trouwens in Ierland. Maar het wordt altijd weggeredeneerd, hè? Dat weet u. Hè? Als je het nazoekt wat ik zeg, dan zie je altijd zien dat men het wel weet, maar het meteen wegredeneert. Ik zal u een prachtig voorbeeld geven. Wij waren vorige week, niet vorige week, de week daarvoor, op reis. Hè? Daarom waren we hier niet. En onder andere waren wij in Trier. Daar heb je de Matthiaskirche, omdat daar de apostel Matthias begraven is. En ik heb het niet over de grote kathedraal van Trier, of de Dom heet het geloof ik, de Dom zu Trier, maar een kilometer of twee, drie verder naar het westen, daar staat de Matthiaskirche en er is het graf van apostel Matthias. U weet wel, dat is die in de plaats kwam van Judas, hè? Die Matthias. En die wordt geacht ook, nee, wordt niet geacht de eerste bisschop van Trier geweest te zijn, want dat was Maternus. Maternus, die was dus genoemd naar zijn moeder. Maternus. Dus het vertaalt gewoon losjes uit de losse pols, dan is het de zoon van zijn moeder. Maternus. Van zijn mater, hè, van zijn moeder. En dan had je ook nog Maternus, Agarius en nog een die me weer ontschiet, want u weet dat ik een slecht geheugen heb. Goed, maar het waren de drie. Maar als je daar komt, vertellen ze wel dat Maternus de eerste bisschop zendeling was van Trier. Degene die als eerste het evangelie predikte, een gemeente ontstond. De Rooms-Katholieken noemen ze iemand een bisschop. Maar ze zeggen hij leefde in de derde eeuw. Maar lees je nou de oude kerkgeschiedenis? Ik meen ook die van Uitenbogaard, dat is van 400 jaar geleden. Nu zeg ik dat goed? Ja, 400 jaar geleden. Dan lees je gewoon dat het wel Maternus was, maar gewoon uit de eerste eeuw. En bij nader inzien, die Maternus was de jongeling van Nain. De zoon van zijn moeder. En die ligt dus eveneens begraven in diezelfde Matthiaskirche. Waarom ik het aanhaal, is omdat ze alles uit de eerste eeuw gewoonlijk zomaar wegredeneren naar de derde eeuw. Dat is gewoon vaste prik, dat doen ze. Het echte verhaal is, het was in de eerste eeuw, maar later was er weer iemand die zich noemde naar een groot voorbeeld uit voorgaande eeuwen en die zich dus ook noemde Maternus, zal ik maar zeggen. Zo gaan die dingen. Dus niks nieuws uiteraard. Hè. In mijn generatie zijn er heel wat mensen genoemd naar hun voorouders. En in een latere generatie werden ze genoemd naar beroemde mensen. Ja, weet je veel, dat gebeurde toen ook. Maar van die eerste eeuw wil men af. De reden daarvoor kan ik je ook wel geven. De reden daarvoor is dat als die mensen in de eerste eeuw meteen al de wereld afreisden om het evangelie te prediken, dan was dat buiten Rome om. En dat mag niet, want dat doet afbreuk aan de authenticiteit, dan wel de katholiciteit van de Romeinse kerk. Hebben die nog? Als ze in de derde eeuw kwamen, waar kwamen ze vanuit Rome? Dat zeggen ze er ook altijd zo bij. Ik kwam uit Rome, logische wijze. Maar uit de eerste eeuw wordt het moeilijk om dan te zeggen gestuurd door Petrus, want niemand weet zelfs maar of Petrus eigenlijk wel in Rome geweest is. Toen maar. Ik denk het wel, maar niet in zo'n positie zullen we zeggen, bisschop. Nou ja, laat maar zitten. En ik zal je nog een leuke vertellen. Een van de laatste plaatsen die we bezochten, de laatste geloof ik, was in Limoges, ook in Frankrijk. Limoges. Daar heeft ooit in het centrum van de stad, hebben zelfs wel drie kerken tegen elkaar aangebouwd gestaan. Een kathedraal en weet ik veel wat. Een basiliek en weet ik het. Daar is niks meer van over. En het is één groot plein. Men heeft het hele gebied min of meer geëgaliseerd. Een centraal plein in de stad aangelegd. Wel aardig, ziet er mooi uit. Maar toen het aangelegd werd, dat was in de 60e jaren. Ja, van de vorige eeuw, ja. Hoezo? In de 60 jaar hebben ze daar een plein aangelegd. En toen vonden ze natuurlijk toch die bij opgravingen van alles terug. En dat vonden ze dermate interessant dat ze uiteindelijk een betonnen plaat hebben aangelegd over de opgravingen heen. Dat wil zeggen dat het hele plein is één grote betonnen vlakte. Want daaronder zijn de opgravingen enzovoort. Daar zijn we dus ook in geweest. Omdat daar is het graf van Martialis. Die kent u niet, denk ik. En als u het opzoekt, dan merkt u dat er heel wat mensen geweest zijn die Martialis heten. Of Martial. Martialis. Maar zijn graf is daaronder. En waarom gingen we daar naar kijken? Wel, omdat Martialis één van de namen is van degene die in de boot zaten bij Jozef van Arimathea. Een van die 12 die in een schip gezet werden zonder zeil en roer. En die helemaal vanuit zeg maar Jaffa, of misschien was het Caesarea, maar in ieder geval de hele Middellandse Zee over geschipbreukt hebben. Is dat een werkwoord? Schipbreuken? Geschipbreukt hebben en uiteindelijk aankwamen in nou, Marseille, maar eigenlijk bij Le Sainte-Marie de la Mer. Maar in ieder geval aan de monding van de Rhône enzovoort. En een daarvan was die Martialis. En die wordt geëerd als eerste, Martialis wordt geëerd als eerste bisschop van Trier. Nou hadden wij een juffrouw, een dame, met alle respect, die ons rondleidde. Ze wist waar ze het over had. En ze vertelde, kijk, dit is dan het graf van Martialis. Het was een grote man, dat kan je zien. Die sarcofaag is bijna is 2 meter of zo. Een eerste bisschop van, nou ja, van Limoges en al dat soort dingen. En toen hadden wij met ons mee Ad de Wegen. En die bemoeide zich ermee. Dus hij zegt, maar was die ze zei, die Martialis is uit de 3e eeuw. En toen zei vroeg Ad de Wegen, die zegt, maar was die Martialis dan niet uit de 1e eeuw? En een van de discipelen van Jezus. En toen vrouwtje sloeg zich voor het hoofd, boog achterover en zei, ja, dat is bekend, maar dat is een leugen. En toen begon ze uit te leggen, van dat komt omdat hier was een bisschop van het hele bisdom. En hier ter plekke, hier bij deze kerk van de opgravingen, was een abt, maakte deel uit van een klooster. En de bisschop en de abt lagen met elkaar overhoop, want het was een strijd om de macht. Want u weet, christendom is politiek, hè. Het is een strijd om de macht. Het draait allemaal om jaloezie. Maar goed. En de bisschop die zei, ja, maar zo. En toen zei de aap, ja, maar wij hebben hier het graf van Martialis. En die is uit de 1e eeuw, was een van de discipelen van de Heer Jezus. Dus onze rechten zijn ouder dan die van de bisschop. En daar komt dan het verhaal van dat aldus de oudheidkundige van Martialis, maar het is dan uitgevonden door de abt. En ze vertelde er nog bij dat volgens dat verhaal was Martialis was de jongen die in de tijd die 5 broden en die 2 visjes bij zich had. Ze wist het dus wel en vertelde het ook. Maar ja, maar dat was oké. Maar we waren in 3 groepen, want we waren met 45 man en dan mochten er maar 15 tegelijk in. Dus kwam de volgende groep. En u raadt het, bij de volgende groep heeft ze het hele verhaal niet meer verteld. Niet meer van het was in de 3e eeuw de bisschop en de abt. Maar meteen de graf van Martialis, die kwam in de 1e eeuw, kwam hij al hierheen. En dat is die jongen van die 5 broden, die 2 visjes. En die is de eerste bisschop van Limoges. Kijk, als je eraan trekt, dan komt het verhaal wel weer boven. Maar ze redeneren het gewoon altijd weg. Dat is wat er gebeurt. Dat is wat ze altijd doen met bijbelse gegevens. Wegredeneren. En als ze er helemaal niet onderuit kunnen, redeneren ze het weg naar iemand anders die ook die naam had. Enzovoort. Zo gaat het. En dit zijn maar 2 voorbeelden. We kennen nog wel een paar. Ja. Interessante reis hebben wij, hè? Ja, dat is echt zo. Ja. Nou goed, waar hadden we het over? Over dan als een slang naast het pad, dan gaf leiding. Hij was ook, hij is bekend ook trouwens, eigenlijk, als de eerste hoe moet je dat zeggen, kolonisator van Ierland. Nou, moet ik u zeggen dat de oude geschiedenis van Ierland, dat wordt wat, moeilijk, omdat het is toch niet zo'n heel klein eilandje. En langs allerlei kusten vestigden zich daar individuen, families, misschien hele volkstammen. Nou, dat in ieder geval. Maar het oudste, en daar word ik altijd naar verwezen, of althans een van de oudste, want nauwkeuriger wil ik er toch niet op ingaan. Want ja, het is een discussie die niet opschiet. Maar een van de oudste is de zogenaamde Tuatha, de Danann. Dat was een bevolkingsgroep die zich vestigde in Ierland. En ik heb tot mijn verrassing gezien dat er zelfs een Ierse muziekgroep bestaat. Die maken zogenaamd Keltische muziek, weet u wel. En die noemen zich de Tuatha de Danann. Nog steeds. Die naam die beklijft nog steeds. En Tuatha betekent gewoon volk of stam. En dan wordt het van de Danann. Dus dan wordt het van. En toen hebben ze uitgevonden dat het betekent van Dana. En Dana is dan de een of andere godin die je overigens nergens anders tegenkomt. Dus die hebben ze ter plekke voor het doel verzonnen. Dat meen ik. En, want ja, je moet wel, want anders wordt het gewoon de stam van Dan. En ik houd het daar toch maar op. De Danieten waren dat. En niet alle Danieten, maar wel een deel. En we praten nou toch over. Moet ik even nadenken. Dat is meer dan 1000 voor Christus, dus het is nog voor de dagen van David. Inderdaad, de dagen van de richteren dus. En waarom niet? Het waren trouwens ook Danieten die betrokken waren bij de oude Griekse geschiedenis en bij de strijd om Troje enzovoorts. Kortom, die Danieten, dat waren onder de ondernemende lui. En die gingen er vandoor. En in hun spoor volgden anderen. Ook in Ierland, trouwens. Ik weet niet, misschien kom ik nog eens hier en daar zo'n stam tegen. Of zo'n familie, zo'n clan. Dat doet er nou niet veel toe. Maar dit is bekend. Dat zo is alleen, ja goed. Als je zegt, maar dat is historisch. Dan zeggen ze, ja, maar het is wel bekend. Maar daarom zijn het wel legenden. En dan moet je het woord legende eens opzoeken in je woordenboek of ergens anders. En dan merk je dat het niks betekent. Eigenlijk. Want voor de een zijn het overgeleverde historieën en voor de ander betekent legende leugen. En ieder geeft er de betekenis aan die hem op dat moment het best uitkomt. Men bedoelt gewoon, het is mondeling overgeleverd. Dat is de echte betekenis. Al moet gezegd worden dat die mondeling overleveringen ook zwart of wit gezegd zijn. En dan zijn er dus geen legenden meer. Hoe moet je ze dan noemen? We hebben boeken over de oude Engelse geschiedenis van Geoffrey van Monmouth. En daar de historici zeggen altijd, dat heeft de man verzonnen. Zo zonder meer. Maar ik kwam er ook nog een tegen die zei, ja, het mag dan verzonnen zijn. Maar het is toch wel eigenaardig dat heel wat opgravingen de verhalen van Geoffrey van Monmouth bevestigen. En die vind ik dan wel weer grappig. Uit de mond van dezelfde man die zegt, hij heeft het verzonnen. Maar het klopt wel. Waarom is het dan verzonnen? Zie, dat is allemaal zo. Waar we het over hebben is gewoon over het feit dat men in het algemeen, als het gaat om de Bijbel, de geschiedenis gewoon wegredeneert en zegt het is verzonnen. Want dat vindt men van de Bijbel dan eigenlijk ook. Historisch volstrekt onbetrouwbaar. En alles wat je buiten de Bijbel omvindt dat in overeenstemming is met de Bijbel, is dus verzonnen. Want zo werkt het dan, hè? Maar goed, ik ben er niet zo gevoelig voor. Maar dan vind je het terug. Ja, er is van oudsher trouwens op gewezen op het merkwaardige verschijnsel. Ik vind het wel leuk om te vertellen dat volgens de traditie die je zelden ergens tegenkomt in geschiedschrijving, de blanke Europeanen Caucasiërs heten, want wij heten Caucasiërs. En we heten Caucasiërs omdat onze voorouders kwamen van over de Caucasus. Dat weet u, hè? Dus de Zwarte Zee, de Kaspische Zee. En daartussendoor over die bergrug heb je dan de Caucasus. En daar komt de hele Europese bevolking dan eigenlijk vandaan. Maar er is nooit iemand, tenminste ik kan het zelden vinden, die beschrijft hoe dat dan gegaan is en wie dat waren en hoe die volken toen heten en waar ze daarvoor van. Dat vertellen ze je nooit. En als ze het wel vertellen, dan doen ze dat omdat ze hetzelfde geloven als ik. Namelijk dat die volken niet anders zijn dan de restanten van de 10 stammen van Israël. Maar ja, dat is bijbels. Dat wil zeggen, dat is een bijbels gegeven en dus vertellen ze dat niet. Toch heten we Caucasiërs. Tot dan is het nog net veilig, tot aan de Caucasus, hè? Maar goed, zijn de Caucasus overgetrokken, toen links afgezwaaid min of meer Noord-Europa in, Noordwest-Europa in, dat is het korte verhaal. Maar de aardigheid is dat ze dus om de Zwarte Zee heen, nee, er zijn er ook, die zijn onder de Zwarte Zee doorgegaan en langs de zuidelijke route naar, laten we zeggen, naar Zuid-Europa eigenlijk gegaan. Dat is een deel van de Kelten, Galliërs. Maar een ander deel is de noordelijke route gegaan over de Zwarte Zee. Maar de aardigheid is dat in de Zwarte Zee komen 4 grote rivieren uit. En de namen van die 4 rivieren beginnen allemaal met de naam van Dan. En de Donau is de bekendste natuurlijk. De Danube. De Donau. Dat is de langste rivier in Europa. En de gekste ook, omdat hij de verkeerde kant op loopt. Ja, hij loopt van west naar oost. Dat hoort niet zo. Van noord naar zuid kan nog net, die zijn er meer. Maar van west naar oost, eigenlijk een beetje vreemd. 2875 kilometer of zo. Ik vraag me altijd af wie dat heeft moeten opmeten. Want dat is een eind roeien, met je meetlint. Ja. Maar goed, daar zal ik me dan maar niet mee bezighouden. En hij loopt inderdaad langs heel wat Europese hoofdsteden trouwens. En dan afkomstig, heel ook leuk, uit het Zwarte Woud. En hij komt uit in de Zwarte Zee. Zodat je toch vraagt, wat is er zo zwart aan eigenlijk? Hè? Want u weet, hij is blauw, hè? Dat weet je toch, hè? Volgens de legende, die schöne blauwe Donau. Hij is niet blauw, hoor. Maar een modderige rivier, als je het mij vraagt. Maar goed. Maar waar komt de naam vandaan? En er zijn nog 3 rivieren die dan in die Zwarte Zee uitkomen. Onder andere de Dnieper. U weet, dat is een merk motorfiets, dus die kan ik nog net onthouden. Dnieper. Maar dat begint met Dan. Dus, en dan moet ik even spieken, want ik kan het ook niet onthouden. De Dnieper die is van alles bekend als de Danaper. En de Dnieper, dat is in een van die talen in de omgeving, zal ik dan maar zeggen. Zoals de Donau de Danube heet. In het Oud-Grieks heette die trouwens de Istros. Zodat je ziet dat op een gegeven moment de naam van die rivier rigoureus gewijzigd is. En de reden daarvoor is maar simpel. Dat volk dat daar kwam, gaf zijn eigen naam aan die rivier. Zo werken die dingen. En de Danieten deden dat. Die gingen wonen in Laïs. En die noemden het Dan. Niet erg vindingrijk, denk ik wel eens. Maar ja, ze hadden maar één stempeltje bij zich, denk ik. En er stond op Dan. Dus bam. Afplakken die handel, afstempelen. Danube, de Donau. Danaper, de Dnieper. Dan heb je nog de Danaster. Ook bekend als de Dniester. En omdat het moeilijk uit te spreken is, wordt het dus Niester in sommige talen. En dan heb je nog gewoon de Don. Die heet gewoon zo, alleen maar Don. Don. Van ouds bekend trouwens als de Tanais in het Grieks. Dat is een rivier die loopt van noord naar zuid. Die begint in de buurt van Moskou, ten zuiden van Moskou. Loopt naar het zuiden toe, maakt een zwaai en stroomt dan in de noordoostkant Nou ja, naast de Krimschiereiland komt het in de Zwarte Zee uit. De Zeven Azov heet die baai. Kan ik allemaal niet onthouden, maar ik zie het die toevallig dan wel weer staan. Diezelfde rivier, de Don, werd trouwens beschouwd, ik weet niet hoe het nu is, maar werd altijd beschouwd als de oostgrens van Europa. Dat wil zeggen, ten zuiden van Moskou, en u weet, dan zit je echt aan de oostkant van Europa. Daarna wordt het Azië immers. En die stroomde zo'n beetje naar het zuiden, dan met een grote zwaai. En dan komt die uit in de Zwarte Zee. De aardigheid is dat die van als er de grens is van Europa, maar dat die zwaai van die oostelijke bocht van de Don, die loopt dus ongeveer een groot deel evenwijdig met de Caucasus, maar dan wel wat noordelijker. Kortom, als je vanuit, de Middle East, hoe heet dat? Uit het land daarmee, vanuit Assur, hè? Het land daarmee, als je naar Europa wil, dan is de voor de hand liggende route de Caucasus over, tussen de Zwarte Zee en de Kaspische Zee. Maar als je verder die kant op wil, dan, en vooral als je dan nog een beetje naar het westen aanhoudt, ja, dan moet je ook nog de Don over. Je komt dus vanzelf de naam van Dan tegen. Ik zal dit verhaal nu eerst afmaken. Er bestaat wel degelijk oude traditie, hoewel nogal beperkt, over de vraag waar die 10 stammen nou eigenlijk gebleven zijn. Vooral in het Jodendom. Want de Joden zijn Israël, claimen Israël te zijn, maar zijn zich tegelijkertijd bewust dat ze maar een deel van Israël zijn. Hoe dat vandaag is, weet ik niet, maar in de oudheid is dat altijd een bekend gegeven geweest. De eenvoudige reden daarvoor is dat zij ook in belangrijke mate op de hoogte waren van waar en wie die 10 stammen waren. In ieder geval is bekend, moet ik even wat roepen. In ieder geval is bekend dat Flavius Josephus, die schreef bij de ondergang van de Joodse status rond het jaar 70. Flavius Josephus beschrijft de geschiedenis der Joden, Joodse oudheden. Uitgebreide werken zijn dat. Of het allemaal betrouwbaar is, nee, er staat ook wel eens wat in wat onzin is. Dat is met alle boeken zo namelijk, hè? Behalve de Bijbel dan. Maar vooruit. Maar hij wordt algemeen van oudsher beschouwd als een belangrijk historicus. Zeker naast de Bijbel. Vroeger had een orthodox christen van Calvinistische huizen niet alleen een Bijbel en een psalmboek, maar ook een Flavius Josephus in huis. Echt wel. Ja. En ik ben niet van die huizen, maar ik heb wel een Flavius Josephus in huis, ja. En Flavius Josephus beschrijft, als Jood, dat weliswaar in de dagen van Ezra Joden, niet de Joden, Joden terugkeerden uit de Babylonische ballingschap. Want ze kregen toestemming van Kores de Pers enzovoorts. Dat staat allemaal in de Bijbel. En hij meldt erbij, wat ook in de Bijbel staat trouwens, dat het alleen betrof afstammelingen van Juda en Benjamin en Levi die terugkeren. En daarbij meldt hij dat wel degelijk contact gelegd was met de overlevenden, hoe zeg je dat, de nakomelingen van de 10 stammen, die zich immers blijkbaar voor een belangrijk deel ook nog in het tweestromenland bevonden en verder oostelijk, Mesopotamië en verder naar het oosten, dat daar contact mee geweest is met de vraag of ze dan ook niet mee terug wilden, want ze kregen toch de gelegenheid nu. En het antwoord was dat ze dat niet wilden, ze gingen niet mee. En dus schrijft Flavius Josephus dat in zijn dagen alleen de Joden die terugkeerden uit de Babylonische ballingschap naar Jeruzalem onder het Romeinse gezag vielen. maar dat de teenstammen in een ontelbare menigte leefden over de Eufraat, buiten de grenzen van het Romeinse Rijk en buiten de heerschappij van de Romeinen. En in zijn dagen lag daar inderdaad het Rijk van de Parthen. En er zijn nogal wat oorlogen gevoerd tussen de Romeinen en de Parthen. Maar omdat het nog een Bijbelse context heeft, heeft men de Parthen uit de geschiedenisboeken verwijderd. Let maar op en kijk het maar na, dat is echt waar. In de 19e eeuw is daar veel onderzoek naar gedaan, er is ook literatuur over verschenen en daarna nooit meer. Het is gewoon dicht, want je mocht eens gaan vragen, wie zijn die lui eigenlijk? He? Want het is Bijbels, Bijbelse geschiedenis komen we daarmee terecht. Maar Flavius Josephus wist ervan. Anderzijds kennen wij ook het verhaal, dat staat in de boeken van de Maccabeeën. Nou, niet in alle vier, maar in één van de boeken van de Maccabeeën staat het dan, u weet wel, over de geschiedenis tussen Malachi en Matthäus. Die tijd was dat, waarbij de Joden verdrukt werden onder de Seleucidische overheersing, zeg maar de Griekse. En toen zochten ze steun bij Cyprus, ja. Van hoge rand, dus de hoge priester, de Joodse hoge priester, schreef een brief en ik kreeg ook een brief terug. En in beide brieven wordt er melding van gemaakt van dat ze familie zijn. De Joodse hoge priester schrijft en zegt een beroep, doet een beroep op hun steun omdat ze nou eenmaal stamverwanten zijn enzovoort. En ik krijg de bericht terug van dat men zich bewust is van dat men stamverwant is, maar dat enzovoort. Maar wie zijn die lui dan? En het antwoord is, je hebt weer van doen met afstammelingen van die 10 stammen van Israël. Het kan domweg niet missen. En bovendien zeg ik dan ook altijd nog maar, nou ja, je kan zeggen wat je wil en het mag misschien 5 verschillende betekenissen of toepassingen hebben, maar niettemin schrijft Jacobus in zijn dagen een brief aan de 12 stammen in de verstrooiing, hetgeen tenzij anders vermeld, dan toch op zijn minst suggereert dat hij wist wie en waar die lui waren. En als Paulus tegenover Agrippa zegt, al onze 12 geslachten begeren naar enzovoorts, dan kan de man het toch alleen maar zeggen als hij enigszins op de hoogte is van wie die lui dan zijn en dus ook waar ze zijn enzovoorts. Nou, daar gaat het maar om. Hè. En de geschiedenis, die legt dat vast. En waar het niet in geschiedenis geschreven stuk is vastgelegd, wordt het op andere manier bewaard in de taal en zeker in de toponomie. God, dat me zo'n moeilijk woord te binnen wil schieten op mijn hoofd. Toponomie. Hoe kom ik erop, hè? Hoe kom ik erop? Toponomie. Dat is de naamgeving dus in de topografie. Dat wil zeggen aardrijkskundige namen. Hè? Goh. Briljant. Nou ja, dank u. In de toponomie. Je vindt de namen namelijk terug in de adreskundige gegevens en ook in de. Is etnonomie ook een woord? En de naamgeving van volkeren enzovoort. Oh ja, dan wil ik nog wat anders zeggen. Men heeft natuurlijk wel vastgesteld de eigenaardige verschijnsel dat al die 4 rivieren bij de Zwarte Zee beginnen met DN. En toen heeft men uitgevonden dat in die oude talen, in die Skitische talen, men noemt het dan Skitisch, van Isaac dus, hè. Maar goed, dat doet er niet toe. Maar, of Saksisch, dat is hetzelfde als Skitisch, maar de historici maken daar onderscheid onder. Maar je schrijft het hetzelfde allemaal, dat begrijpt u toch, hè? Nou, ze hebben uitgevonden dat in die oude talen dat woord Don van Dnieper en Danube en van Danaster en wat het maar was, dat zoveel betekent als stroom. Dan denk ik, nou ja, zou het dan toch niet van de naam van Dan komen? Maar wat betekent Dan ook alweer? Men heeft het omzeild, hè? Geraffineerd is dit. Wat betekent Dan ook alweer? Rechten. Dat is een synoniem voor stromen. De richting aangeven enzovoorts. Dus ik hou toch maar op Dan. En dat men die naam geeft aan een rivier, oh, dat is dan een mooi meegenomen. Hè? rivier die een bepaalde kant opstroomt. En bovendien wordt daarmee aangegeven via die rivieren de richting waarin Dan verdwenen is. Die vind ik ook wel aardig. Namelijk stroomopwaarts op de Don naar het noorden. Dat noemen wij de Oost-Europeanen, zal ik maar zeggen. Daar heb je trouwens ook nog de Schiepen maar zo te binnen. Het gaat goed vanavond. Wat zat er in de koffie? Oh, dat was de chocola, was het natuurlijk. Ik herinner mij ineens dat wij zelfs in Nederland kennen het zogenaamde Don Kozakkenkoor. En wie die Kozakken zijn, dat weet je, maar wie is die Don eigenlijk? Ja. Hè? En het antwoord is, de Don Kozakken, dat is een bepaalde categorie en clan binnen de Kozakken. En het zijn degenen die hun woongebied hadden in de omgeving van de rivier de Don. Maar het is Dan, nog steeds. Het is de naam van Dan. En dan verder naar het westen. Nou ja, dan heb je de Dnieper en de Dnester en dan heb je de Donau's. En dat rijtje dat gaat steeds verder, wij steeds verder natuurlijk naar het westen toe. Maar dat is de richting waarheen die volkeren verhuisd zijn. Naar het noorden en westen. En toen ze daar eenmaal aankwamen en niet verder konden aan de einden der aarde, zijn ze of overgestoken de zee over, of ze zijn verschrikkelijk door elkaar gaan lopen, want toen kwamen ze elkaar weer tegen. Ja, je hebt degenen die naar het noorden gingen, toen konden ze niet verder een beetje af naar het westen, zoals bijvoorbeeld de Friezen. Ik noem maar wat, hè, de Friezen. En dan heb je van de andere kant heb je de Kimmeriërs of zoiets. En die kwamen onderlangs en toen konden ze niet meer, gingen ze naar boven. De Franken trouwens ook, maar dat is jaren later, eeuwen later. En toen kwamen ze elkaar tegen en toen kregen ze dus ruzie. Dus je hebt in Nederland iets van een 100-jarige oorlog gehad tussen de Friezen en de Franken. Aan beide zijden van de Oude Rijn, zal ik maar zeggen. Goed, ik kom uit Bodegraven. Maar laat me zitten. Maar zoiets, hè. En Friesland strekte zich uit tot in het tegenwoordige Frankrijk, waar ze de naam nog gegeven hebben, Parijs. En men zegt Parijs is genoemd naar de Keltische stam der Parisie. Maar ja, dat zijn gewoon Friezen, dat is wat het betekent, toch? En toen kwamen de Franken, die hebben die Friezen dan weer naar boven teruggedreven, zo goed en zo kwaad als dat ging, enzovoorts. Tot in Oost-Friesland, dan zit je in Noord-Duitsland dus, hè. Dat ging heen en weer, ze liepen door elkaar. En dan had je nog de categorie, daar heb ik het nog niet, komt hierna, via gat komt dat, daar krijgen we nog van doen met de Vandalen. Die een grote zwerftocht, Vandalen, ja. Die wachtte helemaal niet op antwoord. Die sloegen er meteen bovenop. En dat weet u, de Vandalen. Oh, de Vandalen die heel Europa onveilig hebben gemaakt. En uiteindelijk in Zuid-Europa nog weer de Middellandse Zee overgestoken zijn. En alsnog Carthago. Ik zei toch, misschien kom ik er nog. Alsnog Carthago hebben ingenomen. Tunis, weten we, Carthago. De grote oude Israëlitische kolonie. Nou ja, daar kwamen ze ook vandaan. En het meest vermakelijke van het verhaal is dat we daarna niet weten waar ze gebleven zijn. Maar we weten het wel. Ze zijn Europa weer uitgevlucht. Ze zijn vervolgd geworden. Daar hadden ze het ook wel naar gemaakt. Tegelijkertijd waren ze ondernemend, dus waarom zouden ze ergens blijven? Ze zijn gewoon weer in hun schepen gestapt. Onder het motto, maar dat motto kent u al lang. Berend Botje ging uitvaren. Hij is naar Amerika. Zo eindigt dat liedje. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Maar goed. Maar ik bedoelde maar te vertellen, men zwierf uit naar Noordwest-Europa. En daar werd het een zootje. Kent u, hoe heet dat boek van Asterix ook weer? Daar komen ook al die volken in voor. Laten ze inderdaad door elkaar lopen. Ik vind het een geweldige karikatuur van hoe het inderdaad in de grote dagen van de volksverhuizing ging. De ene stam te... Ja, dat denk ik wel, ja. En dan had je de Oostgoten en de Westgoten en de Dakgoten en de... Zoiets. Maar de, ja. Al die volken die dan elkaar tegenkomen en vaak opnieuw tegenkomen, want ze dwalen wat rond en ze zoeken een woonplaats. Maar ja, ze zijn aan het eind van het verhaal, dan, daar komt het bij elkaar. De Bijbel zegt dat ze daar verzameld zouden worden. De Bijbel zegt ook dat ze uit het noorden en westen zullen terugkeren in de toekomst. Dat is Jesaja 42. Ze zullen komen van het noorden en van het westen. Oh ja, en daarna ook nog een keer uit het zuiden. Maar noordwesten hoofdzakelijk. Want daarheen zijn ze verdwenen. En wij hier in Nederland zitten precies op die hoek daar, weet je wel, van Europa. Hè? Rondom de Wadden, rondom Alkmaar eigenlijk, daar komt het op neer. Hè? Hier is heel wat voorbij gekomen in Nederland, in wat we nu Nederland noemen, in de loop der tijd. Maar goed, de don. Wij vinden ze in de, ik geef even een opsomming, dat moet maar even kunnen. Al besef ik dat het tamelijk onmogelijk is om dat op te schrijven of te onthouden. Maar gewoon, moet toch wat zeggen. Wij kennen uit de geschiedenis de Dangale, vertaald als dan. Uit Galilea. Maar die naam droegen ze. Wij kennen de Dani, ook genoemd Danes. Nou, die is natuurlijk makkelijk, want die hebben een naam gegeven aan. Is die moeilijk? Aan Denemarken, Danmark. En Mark is gewoon de naam weer voor een grondgebied, hè? Voor een beperkt gebied waarover heerschappij wordt uitgeoefend. Ja, we kennen ook markgraven dus, die dan de macht hebben over zo'n mark. En Danmark is dus gewoon het gebied, het land van Dan. En men zegt, het is genoemd naar de Keltische stam der Dani. Sommigen noemen het een Germaanse stam. Maar dat verschil, dat bestaat eigenlijk helemaal niet. Tussen Keltische en Germaanse, Gallische dus, en Germaanse stammen. Dat is een truc van Julius Caesar. Die had namelijk, ik kan het heel populair vertellen, wat onnauwkeurig. Maar met historici lig ik toch altijd overhoop, dus het maakt verder niet uit. Dus ik kan het vlug vertellen. Julius Caesar had zichzelf en de Senaat in Rome beloofd dat hij de Galliërs aan zich zou onderwerpen. En dat betekent gewoon dat al wat hij onderwierp noemde hij Gallisch. En al wat hij niet onderwierp noemde hij Germaans. En de grens was de Rijn. Dat was het dan. Maar het is gewoon volstrekt hetzelfde. Het zijn dezelfde volkeren, verwante volkeren. Het is niet werkelijk onderscheid. Dus dat ze langs verschillende routes deze kant op gekomen zijn, ja, dat is waar. Dat ze ook wat uit elkaar gegroeid zijn, qua dialecten dan wel later talen. Ja, dat is ook zo. Maar fundamenteel is er geen verschil. Maar goed, Denemarken kent u. Dan moet ik in diezelfde verband trouwens in één adem noemen. Zuid-Wales en Cornwall, dus de zuidwestkant van Brittannië, want dat heet van ouds Dannonia. Genoemd dus eveneens naar Dan, maar die hangt ook samen met de Tuatha, de Danann, die zich daar ook gevestigd hebben in de loop der tijd. Al heeft men de naam in de loop der tijd van Dannonia met twee N's, twee poten, ook gewijzigd naar Damnonia. De reden daarvoor is waarschijnlijk gewoon een taalkundige, een linguistische. Ik ben wel leuk, hè? Die moeilijke woorden gaan vanavond goed. Een linguistische. Dat wil zeggen, dat gebeurt nu eenmaal in taal, en dat heb ik u wel eens vaker verteld. Emmetjes en ennetjes, die worstelen zich ergens tussen waar ze niet horen, en aan de andere kant, ze verdwijnen waar ze wel horen. Gewoon in verband met tongval, maar eigenlijk moet ik zeggen in verband met de lipval. Dannonia. Dannonia. Maar die naam wordt gegeven aan Zuid-Wales en Cornwall. Het wordt geacht Keltisch gebied te zijn tot in onze dagen. Dan heb je de Daunians, dat schrijf je met AU in plaats van alleen een A, ik weet niet waarom. Die worden getraceerd in Schotland. En dan hebben we ook nog gewoon de Danava Skieten. Want de term Skieten is een verzamelnaam voor allerlei volken die op een of andere wijze uit het oosten komen. Uit Oost-Europa, althans van die richting. En men noemt ze Skieten met een verzamelterm. Zonder ze verder te goed te benoemen. Toen zei iemand dat kan niet, toen heeft men weer onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten van Skieten enzovoort. Maar bij nader inzien, ze zijn onder te verdelen in eenvoudiger termen. En dan krijg je onder andere ook de Danava Skieten. Dus dat is een deel dus van de stam van Dan onder de verzamelnaam Skieten. Nou, de Tuatha de Danann heb ik al genoemd. Officieel, dat heb ik vergeten te zeggen, officieel de Tuatha de Danann, die dus de legendarische eerste bewoners zijn van Ierland, worden geacht afkomstig te zijn uit Libanon. En er wordt zelfs gesuggereerd dat de naam Albion door hen is meegebracht. Want Albion is hetzelfde als Libanon. En de naam Albion is geplakt op de gestempeld op de Britse eilanden. Eigenlijk van oudsher niet eens in het zuiden bij de witte Albion. Wit. Bij de witte krijtsrotsen van Dover, maar meer in het noorden eigenlijk. Men ziet de oude kaarten van Ptolemaeus, als ik de kans heb. Maar toen maar weer. Maar uit Libanon naar Albion, die moet je kunnen onthouden. En hun route voerde via Griekenland, want daar hebben ze het ook het een en ander achtergelaten, maar dat zei ik u al. Dat is dus echt al van heel lang terug. Overigens heb je ook in Wales de term de Don. En veel vroeger kom je in Iran, maar dan ben je in de dagen van de ballingschap nog, van de tien stammen, de naam Dangala kom je dan tegen. Dangala, u weet wel, Dan uit Galilea. We vinden trouwens ook nog een zoon van Dan. Die heet Goesim. Of Koesim, zo kun je het ook uitspreken. En zijn afstammelingen heten de Shuhamieten. Dat komt uit nummer 26, vers 42. Luister nog even. Koesim of Hoesim, afhankelijk van hoe zwaar je die H of CH aanzet, Hoesim. Maar zijn afstammelingen heten de Shuhamieten. Daar zijn die S en die H-klank verwisseld. Maar blijft de naam van dezelfde persoon, ook in de Bijbel. Dat heet een letterkeer of een anagram, want ik moet het even houden bij moeilijke woorden. Kortom, de afstammelingen van Hoesim zijn volgens de Bijbel Shuhamieten, van Shuchem dus. Nummer 26, vers 42. De Goesim of Koesim of wat het maar is. Het is moeilijk uit te leggen, omdat het allemaal taal is en uitspraak. Maar de zogenaamde Gate, stammen van Goesim of Goetim. Dan moet je weer uitleggen dat de S een T kan worden enzovoort. En dat er allerlei klanken tussenin zitten, tussen de T en de S. U weet, in sommige streken van het land hebben ze niet over een bootje, maar over een bootje. Dan komt de S ertussen. En in het Duits schrijven ze een Z, dat is een Z-klank, maar ze spreken het uit als ts. Dat weet u, hè. Het is allemaal heel moeilijk, allemaal. En dan heb je nog in het Engels die klank van th, de th. Die zit tussen de H en de S en de T in. Dat is verschrikkelijk allemaal. Dat verloopt. Nou ja. Maar de Gate-Skieten, die zou je moeten kennen. Wij kennen ze trouwens ook als Hessen. En zelfs in de toponomie. In de naam Hessen, hè. Duitse deelstaat, Hessen. Dan zijn het de Hassi, maar het zijn ook de Gatti. Het is echt hetzelfde woord. En Gatti, die naam hoor je ook in de Nederlandse geschiedenis niet veel, maar toch zou je hem moeten kennen. Want de Bataven, die, dat weet u langzamerhand, op de waterfiets zeg ik altijd, de Rijn afzakten en hier in Nederland binnenkwamen en zich vestigden in de Betuwe. Daarvan moet ik zeggen dat het verhaal redelijk goed klopt. Althans in de zin van dat voor zover mij bekend de Betuwe eerst al Bad Aue of Bad Ave heette. En dat het volk dat er zich vestigde zich naar het land noemde. En Bad Ave, dat betekent zoveel als vruchtbaar land. Dat mag wel ook, want het lag tussen de rivieren, in belangrijke mate tussen de Rijn en de Waal. En op het hoekje tussen de Rijn en de Waal, daar heb je Nijmegen, een van de oudste steden van Nederland. Dat weet u toch, hè? Ja. Uit de tijd van de Romeinen dus. Rond het begin van onze jaartelling. Maar waar kwamen die Bataven vandaan? Want het was niet hun volksnaam. Het was de naam van het land, het vruchtbare land. Daarom weten we ook niet waar ze gebleven zijn. Want toen het Romeinse Rijk met enig geraas in elkaar donderde, want dat is wat er gebeurd is, door de volksverhuizingen, door de invallen der Franken enzovoorts, viel het Romeinse Rijk zo in elkaar. En toen kreeg Clovis de macht in Nederland en in West-Europa, Gallië, wat het maar was, dat weet u toch. Hè? En waar toen de Bataven gebleven zijn, weten wij niet. Maar het punt is gewoon, het is ook niet de naam van een volk. Want zij waren, zij noemden zich naar het land, of althans de Romeinen noemden hen naar dat land. Maar zij waren Gatti of Catti van Goesim, de zoon van Dan. De aardigheid is dat we toch niet uitgewist kunnen krijgen uit de Nederlandse geschiedenis, omdat er nog altijd een plaats bestaat die heet Katwijk. En wijk lijkt me duidelijk, een woongebied. En dat kat komt van Gatti, de Catti. En dat is niet zo gek daar in die buurt, want in die buurt heb je bijvoorbeeld ook nog iets als Sachsenheim. Ja, natuurlijk, want Texel is ook Texel geworden. Nee. Sachsenheim. En dat ligt dan allemaal weer in het land van de Kimmeriërs. De Kennemers. En vooral in dat gebied hebben ze nogal wat namen nagelaten. Ja. Nee, of wij weten niet waar het vandaan komt, of dit is het officiële verhaal. Wat ik nu zeg, is echt het officiële verhaal. Voor zover men bereid is om het verhaal te vertellen. Wat ze niet vertellen, is wie die Catti dan precies waren. Nou, dat waren de Catti, ze stamden af van Goesim, zoon van Dan. En het waren voorlopers, de vooruitgestoken posten. En Dan had voorkeur voor water, dat weet u langzamerhand. Het ging het waren vroeg op zee, ze trokken de rivieren af, want zo gingen ze naar het noorden en westen. Heb ik weer niet gezegd, vergeet ik dan. Wat denkt u hoe ze gereisd hebben? Per schip, zoals ieder ander. Dit waren natuurlijke wegen. En waar je bevaarbare rivieren hebt, reis je per schip. Die Batavieren kwamen ook netjes het land binnen. Nee, niet op een houtvlot, op fatsoenlijke schepen. Zo goed als dat de Romeinen de fatsoenlijke rivierschepen op nahielden. En de scheepvaart was van de hele Rijn af, hè? Dat weet u, hè? Hopelijk. Hè? Zeker wel. In die oudheid, ja. Maar ja, waarom niet? Wij leren die dingen helaas niet, maar zo was het wel. Nou ja, dus kortom, vanaf van die Gatti stammen de Bataven. De Batavi, de Batei, of hoe ze maar genoemd worden. En dan hebben we trouwens ook nog naar het schijnt de Suhani, ook van Goesim. De Suhamieten, de Suhani. Maar dat is een naam die wij tegenkomen in Zweden. En vermoedelijk, maar die is niet helemaal zeker, in Finland. Maar er schijnt verwarring te bestaan tussen bepaalde namen, dus ik hoef het verder niet uit te leggen. Maar het gaat er maar om dat je ze wel degelijk terugvindt en dat algemeen erkent die naam dan als eerste over Europa heen komt. En de naam vind je dus over heel Europa terug. Uiteindelijk vind je die naam ook terug in al die Engelse plaatsnamen die eindigen op Deen of Dean. Wat denkt u van Aberdeen? Dat is Heber. Dus de combinatie van de namen Heber en Dan. En iemand heeft eens uitgerekend, ja, maar dat komt omdat de Denen waren die, dat is ook zo, die Brittannië veroverd hebben. en zich in hoge mate daar gevestigd. Het is ook zo, dus in Vlagen is dat gebeurd. De laatste waren de Normandiërs, dat weet u waarschijnlijk, hè, in 1066. Maar daarvoor waren het de Denen. En men zegt, ja, maar die hebben die naam Deen geplakt op al die plaatsnamen die op D-E-E-N eindigen. En dan zeg ik, ja, dat geloof ik ook, maar daarmee verandert het verhaal niks. Want dat is de naam van Dan, die uiteindelijk toch wel degelijk in de Britse eilanden zich gevestigd heeft, maar een heel lang spoor heeft nagelaten. En ook zich gevestigd heeft natuurlijk in de Scandinavische landen. Volgens sommigen is Scandinavië eveneens ontleend aan de naam van Dan. Hij is twijfelachtig, want anderen zeggen, nee, het komt van de naam Skieten. Skatanavië, en die N zouden zich tussen gefrommeld hebben. Vind ik altijd wel leuk, want er hoort iets van een ander. Skatanavië, Skieten, het land van de Skieten. Maar ik kan me zo voorstellen dat die namen gecombineerd zijn geworden. In verband met Dan neem ik u even mee toch naar Deuteronomium 33... waar wij vinden de zogeheten zegeningen van Mozes over de 12 stammen. En daar wordt ook één vers gewijd aan Dan. Daar staat in vers 22... en van Dan zeide hij, Dan is een jonge leeuw. Hij zal uit Bazan, als uit Bazan heeft men ervan gemaakt, ook goed. Hij zal als uit Bazan voortspringen. En ik denk niet dat ik daar nog wat aan toe moet voegen. Want dat heeft hij gedaan, hè. De vooruitstrevende man, de onoverwinnelijke min of meer. En hij sprong voort. En wees daarmee de weg in overeenstemming met zijn naam. In Genesis 49 stond ook nog bij bijtende des paards, verzenen, vers 17, dat zijn rijder achterover vallen. Nou, mijn beste weten betekent dat precies hetzelfde. Namelijk, wie je ook tegenkwam op zijn weg, hij was niet te stoppen. En hij ging dus gewoon. Dat is wat hij deed. En misschien moet ik er nog even bij zeggen in dit verband, dat de algemene gedachte is dat die zogenaamde Caucasische, dan wel Skitische, dan wel Saksische volkeren Europa bezet hebben. Dat wil zeggen dat van oudsher Europa helemaal niet bewoond was. En waar zij Europa binnenkwamen, was het feitelijk onbewoond land. En ze hebben dat in bezit genomen. En ze zijn er doorheen getrokken via de grote trek. Misschien is dat ook leuk om eens te vertellen. Die blanke volken, die hebben altijd de neiging om weg te trekken. In onze dagen kan je nergens meer heen, dus gaan we gewoon op vakantie en komen we dan weer terug. Hangen een caravan achter de auto en we reizen de halve wereld af. Want we moeten zo nodig ergens anders naartoe. En vroeger deden we het anders, dan kwamen we helemaal niet terug. En gingen we verder en merkwaardigerwijze altijd naar het westen, noordwesten. Heb je dat nog? Nee, de laatste grote volksverhuizing, dat weet u waarschijnlijk, was die in Noord-Amerika. Waar men uiteraard aankwam aan de oostkust. Dat is het oudste gedeelte dus ook, naar moderne maatstaven althans, van Noord-Amerika. Zeg maar de Verenigde Staten. En in de loop van de tijd kreeg je de grote trek over how the West was bang. Dat weet u allemaal, hè. En hoe deden ze dat? Met huifkarren. Ja, hoe deden de Skieten dat toen ze van het oosten naar het westen door Europa reisden? Met huifkarren. Precies hetzelfde. En een aardige variant op het verhaal is natuurlijk van de Caucasische nederzettingen in Zuid-Afrika. Min of meer, nou ja, officieel aan de zuidelijkste punt. Dat is het niet helemaal, Kaapstad, maar dat scheelt toch niet zoveel. Hoef ik niet uit te leggen trouwens. En toen ze daar verdreven werden, de boeren heetten ze, verdreven werden door de Engelsen, wat deden ze toen? Ze trokken weer weg. Naar het westen zat er niet in, maar dan dus naar het noorden. En weer op dezelfde manier. Dat heet ook de trek. Dat heet ook de grote trek. En dat was met huifkarren naar het noorden. Ze stichtten eerst Oranje Vrijstaat. En daarna alsnog Transvaal. Hebben jullie nog? Eigenaardig. Dat vind je bij geen enkel ander volk zoiets. Dat verhuizen, dat verder trekken. En dan de manier waarop. En altijd maar in één richting eigenlijk. Noordwesten. Denk er maar eens over na. Eigenaardig genoeg. Maar dan ging hen voor. Dat is het eigenlijk. Hè? En wat het onbewoond land betreft, dat was het altijd. Althans nogal. Maar zeker in Europa, onbewoond land. De Bijbel spreekt in verband met heel Israël, maar eigenlijk meer specifiek in verband met de 10 stammen, dat de Heer hen zou leiden in de woestijn en dat hij al daar met hen zou richten. En dat woord woestijn, ja, het wordt altijd zo vertaald, Midbar. Maar het woord betekent niet woestijn. Het woord betekent eigenlijk gewoon, nou als het helemaal over gaat, betekent het iets als grazige weide. Het komt van Dabar, Midbar. Het komt van Dabar. En Dabar betekent zoveel als woord, idee, gedachte of wat het maar was. Iets creatiefs. En het idee is dat je in de woestijn dus voedsel. De gedachte is ook aan geestelijk voedsel. Maar op een lager niveau. Dat je daar voedsel kunt vinden. In de Bijbel is het zo dat Midbar is die woestijn waar je schapen laat grazen. Waar vee woont. Waar mensen zich niet vestigen, maar het is goed gebied om je vee uit te laten. En te voeren enzovoort. En daarmee is het een heel goed woord voor wat wij steppen noemen. Daar wordt geacht niemand te wonen, maar vee is er wel. En steppen, dat weet u, en tundra's, want in andere talen heet het weer anders, dat is Oost-Europa. En uiteindelijk heel Europa, daar komt het tot neer. En het idee is dus dat ze uitgeleid zouden worden of gebracht zouden worden in de woestijn. En daar zouden zij, nou ja, toch een ontmoeting hebben met de Heer. En daar zou de Heer een heiligdom voor hen zijn. Dat zit allemaal in de profetieën. Allemaal in die woestijn. En een laatste echo daarvan, als ik het eens lyrisch mag zeggen. Een laatste echo daarvan vinden wij in wat nog toekomst is voor het Joodse volk. Dat uitgeleid zal worden in één woestijn. Letterlijk. Maar dat is een kwestie van slechts een paar jaren. Dat heeft van doen met de situatie van Petra en zo. Zodat de profetieën over, ze zullen uitgeleid worden buitensland en in de woestijn. En daar zullen ze tot geloof komen. Dat is vervuld geworden aan de 10 stammen. En het zal ook nog, maar op veel kleinere schaal, vervuld worden. In hoog tempo dus. Aan de 2 stammen van Israël in de toekomst. Hebben we die nog? En wat die woestijn van Petra betreft, Petra, dat is een stad. Die ligt in wat men woestijn noemde van oudsher. Maar het ligt daar dan toch, omdat het ligt in een dalketel. En, zo heet dat. Een dalketel, dat wil zeggen, dat is een gebied tussen de bergen waar het water samenstroomt. En daarom kan je daar toch wonen. Zie je? En dat zal dan ook gebeuren in de toekomst. Meer zeg ik er nu maar niet over, want het is een beetje buiten de orde. Maar het is me dat u enig idee krijgt langzamerhand over die volksverhuizingen. En dat dat echt te volgen is en dat echt die namen bekend zijn. En dat we van die volkeren onder een specifieke naam weten dat ze in die tijd waren ze daar en in veel latere tijd waren ze daar enzovoorts. Dat een gecompliceerd verhaal wordt, omdat we zoveel van die namen kennen. Ja, dat is ook inderdaad zo. En daarom kun je er moeilijk een pijl op trekken, heet dat. Dat is moeilijk. Maar samenvattend is het toch een heel duidelijk verhaal hoe dat gegaan is. Hè? Maar goed, ik neem u mee naar de volgende. Dat is Gad. Ik vind trouwens leuk die tussenvoeging. Op uw zaligheid wacht ik, heren. Omdat het Het is toch iets bijzonders met dan dat erbij gezegd wordt, hè? Op uw zaligheid wacht ik, heren. Want het hele punt is dat dan leiding gaf aan de verstrooiing van Israël en eigenlijk de samenkomst weer van Israël in, laten we zeggen, Noordwest-Europa, al waar die volkeren zouden wonen, in afwachting van de wederkomst van Christus sowieso, in afwachting van de komst van de Messias, maar tegelijkertijd ook, kun je het lezen als een beschrijving van hoe het gegaan is. Namelijk, die volken zijn allemaal gekerstend geworden. Ik zeg het met opzet nogal afstandelijk. Want ook dat is in heel de wereld bekend. Christendom is de godsdienst van de Caucasiërs, van de Blanken, van de Europeans. Verder nergens in de wereld heeft het echt wortel geschoten, of hoe je dat maar noemen moet. En waar de Blanken waren, was christendom. En zodra de Blanken weggingen, was christendom ook weer weg. Nee, dat er een enkeling dan toch overbleef en dat je hier en daar over heel de wereld gelovigen aantreft, dat is wel zo, maar we hebben het nou over, generalisering, hè? Bepaalde volken zijn generaal algemeen aanhangers van een specifieke godsdienst. En de Blanken zijn christenen tot vandaag. Afhankelijk van wat je onder christendom verstaat dan, maar ik zeg het nou maar zo algemeen mogelijk. Dat staat in de geschiedenisboekjes, staat in je atlassen staat dat. En ik zeg niks bijzonders dus. Op uw zaligheid wacht ik, Heer. Met alle lek en gebrek, zo was het en zo is het trouwens nog. Waarna wij komen bij Gad. Aangaande Gad, een bende, maar dat is de naam Gad. Een bende zal hem aanvallen, maar hij zal aanvallen in het einde. Daar kun je dus in de praktijk niet zoveel mee. En ik kijk even naar Deuteronomium 33. In Deuteronomium 33 vers 20 staat wat meer. Daar staat gezegend in vers 20. Gezegend zij die aan God ruimte maakt. Hij woont als een oude leeuw, ook al een leeuw. En verscheurt de arm, ja ook de schedel. Kortom, het schijnt toch nogal een krachtige figuur. En dus een krachtig volk te zijn. En hij heeft zich van het eerste voorzien, omdat hij al daar het deel des wetgevers bedekt was. Daarom kwam hij met de hoofden des volks. Hij verrichtte de gerechtigheid des Heren en zijn gerichten met Israël. Het is, als u mij vraagt, vage taal. Er is niemand die daar veel mee kan, laat ik het zo zeggen. En ik feitelijk ook niet. Wat eruit naar voren komt, is dat God nogal ruimte nodig heeft. Dan moet hij toch redelijk verspreid geworden zijn in de loop der tijd. En er wordt hem toch het, iets christelijks aangemeten, om zo te zeggen. Hij verrichtte de gerechtigheid des Heren en zijn gerichten met Israël. Dat wil zeggen dat het dus toch een belangrijke categorie is binnen de stammen van Israël. En veel meer staat daar niet over. Dus ik ga eerst terug naar Genesis 49. Een bende zal hem aanvallen, maar hij zal aanvallen in het einde. Eerst wordt hij dus vervolgd, onderdrukt, bedreigd. En aan het einde, om zo te zeggen, zijn de rollen omgekeerd. Dat is in ieder geval duidelijk. Al hadden we liever wat details erbij gehad, maar dat wordt dan toch een beetje moeilijk. Hij wordt aangevallen door een bende, maar uiteindelijk slaat hij terug. Daar komt het in de praktijk op neer. Wij zijn niet de eersten die diverse onder ogen hebben en ze min of meer bestuderen. De Joden hebben dat ook gedaan, zei ik u al. En volgens een Joodse traditie, afkomstig van Abarbanel. Dat is een Isaac heette die van zijn Don Isaac Abarbanel. Dat is een autoriteit uit de Joodse. Dat is een Joodse oudvader, zal ik maar zeggen. Dan begrijpt u dat misschien. Die beweert dat dit iets van doen heeft met de goten, dat in de eerste plaats. En dat is, hij is niet de enige die dat zegt, hè. Dat de naam Gad taalkundig in ieder geval overeenkomt met God. Dat wil zeggen met de goten. En de goten, dat hebben we het al even genoemd, die goten die waren inderdaad zeer talrijk. En tamelijk, laten we zeggen, ze waren nogal spontaan. Ze nogal inventief, ondernemend en wat het maar was. En wij kennen trouwens meerdere categorieën goten. De belangrijkste onderverdeling was die van Oostgoten en Westgoten. Maar je hebt er nog meer, hè. En dat dan weer in andere talen uitgedrukt, de Visigoten en wat het maar was. Zij zijn in ieder geval volgens de geschiedenis in Europa terechtgekomen. En hier en daar ook hun naam zelfs nagelaten. Maar wat Abarbanelde dan over zegt, is dit, dat in de geschiedenis de Goten zwaar bedreigd zijn geworden vanuit het oosten en ook opgejaagd zijn geworden vanuit het oosten door de Hunnen. Nee, niet die van die Hunnenbedden, want dat is dat verhaal, dat is flauwekul. Heeft er niks mee te maken. Hunnenbedden hebben niks met de Hunnen te maken namelijk. Hè? Ze zijn trouwens veel ouder. Maar met de Hunnen onder leiding van Attila. Misschien heb u daar wel eens wat van gehoord dan. Leuk thema voor jongensboeken enzovoort, de Hunnen. Dat schijnen stellen wilde mannen geweest te zijn. Die kwamen uit de tundra's, de steppen van Oost-Europa. Joost mag weten waar vandaan dan, want dat vertellen ze er nooit bij. Maar die kwamen van het oosten naar het westen, maar die hadden voor zich nog de Goten. Dus die werden West-Europa ingejaagd, daar komt het ongeveer op neer. En ze hebben dus inderdaad in Europa nogal wat huis gehouden. Alleen toen de grote koning der Hunnen, Attila, overleed, toen waren die Hunnen ineens niet slecht georganiseerd. Want ja, zo'n volk moet een tiran hebben en een aanvoerder, een vuurder, of in Duits heet dat een vuurder, ja. Hoe zeg je zoiets? Ja. En dan, weet je wel, die organiseert het volk. Maar als zo'n man doodgaat, dan wordt het even een toestand. Meestal krijg je dan een strijd om de opvolging, zodat de vijand even niks meer van ze te duchten heeft. En daar hebben de Goten gebruik van gemaakt in de praktijk. En daarmee is die hele kwestie weer tot rust gekomen. Dat wil zeggen, de dominantie van de Hunnen is daarmee gebroken en teruggedrongen. Dat is het verhaal van uit de Joodse traditie dus, van Abarbanel. En die zegt dus dat het daarop slaat. Een bende zal hem aanvallen, dat zal dan slaan op de Hunnen. Maar aan het eind zal het omgekeerd wezen. En hebben die Goten die Hunnen afgeslagen. En die zijn dus inderdaad min of meer in Oost-Europa gebleven. Al moet gezegd worden dat wij ook nog zoiets kennen als de Wit-Hunnen. En dat is een totaal ander volk. De Wit-Hunnen stammen namelijk ook van Israël. Maar wij hebben ze door elkaar gegooid eerst. En daarna hebben we gedacht, het is toch wel een verschil. Dus dan hebben we ervan gemaakt de Hunnen. En ter onderscheiding een aparte categorie de Wit-Hunnen. Maar dat is een ander volk. En dat laatste is wel degelijk ook in Europa terechtgekomen. En wat de Goten betreft, want dat zijn ze dus, ze worden geacht dominant te zijn in Zweden. Begrijp je me goed? Net als al die voorgaande namen die ik genoemd heb, je kunt niet zeggen in dit gebied woont die stam of die clan. Ze hebben zich verstrooid en je vindt ze hier en daar en everywhere. Zoiets. Ik geloof niet dat dat kan, maar zoiets. Op allerlei plaatsen vind je ze. Zoals je de Friezen kent bij ons in Friesland, maar ook Oost-Friesland, dat is nog in Duitsland. En in Frankrijk rondom Parijs. En bovendien hadden ze een belangrijke nederzetting in York. Over de zee. In Engeland. Daar kwam Bonifatius dus ook vandaan. En die kwam hier naar Nederland. Er werd de bisschop de zendeling van de Friezen. Ja, ze spraken dezelfde taal. Ja, dat is zo. Nou goed. Zullen we verder maar niet over hebben dan. Maar de Goten worden geacht dominant te zijn in Zweden. Trouwens, Zweden is min of meer samengesteld uit drie landen die samengevoegd zijn. En het meest zuidelijke van die drie landen was en is Gotland. Gotland. is het zuidelijke punt van Zweden. En dat heet dus nog steeds zo. Gotaland. Of in welke taal je het maar moet hebben dan. Hè? De Goten, de Gitones, de Gutones, of hoe men het maar uitgesproken wil hebben. Van diezelfde gaat stammen uiteraard ook de Gadeni. Je schrijft het net hetzelfde, Gadeni. En die vind je in Schotland. Al worden die lui in de geschiedenis genoemd de Picten. En de Picten werden weer Picten genoemd vanwege de pictures. Zij beschilderden zich hun lichamen met allerlei taferelen. Dus dat waren wandelende pictures, plaatjes zal ik maar zeggen. Maar zo werden ze genoemd door anderen, de Picten. Maar zelf heten ze de Gadeni, van Gad dus. Schotland is dat. En dan heb je nog de Gaed, hoe je het maar uitspreekt. G-A-E-D schrijft men. Gaed Hals in Ierland. Maar dat is waarschijnlijk van volstrekt dezelfde stam. In Schotland en in Ierland dus. Ik moet er trouwens bij opmerken dat een deel van die Goten ook in Zuid-Frankrijk terechtgekomen is. En daar de Franken nog het leven zuur gemaakt hebben, nog niet eens zo heel lang geleden. Maar ik kom daar nog wel op, want je hebt ook altijd verwarring van namen. Hè? Want Gad wordt geacht, even kijken, 2, 4, 6, 7 zonen gehad te hebben. Maar strikt genomen, de afstammelingen van die 7 zonen gaan onder de naam van hun vader. Maar onder de verzamelnaam van hun grootvader uiteraard. Dat begrijpt u toch? Het waren allemaal Gadieten of Goten. Niettemin, als clan of stam droegen ze een andere naam, waaronder de Tafali. Want de eerste zoon van Gad heette Sifjon. En zijn afstammelingen heetten in de Bijbel de Sefonieten of Tsefonieten. En vandaar de Tsafali. En dat is een van de namen van die categorie Goten die men terugvond in Zuid-Frankrijk. In Zuid-Frankrijk, en dan bedoel ik ook echt Zuid-Frankrijk. Want, nee, we zijn er niet geweest met onze reis. Het was te ver weg gewoon. Eigenlijk had ik nog, als ik tijd genoeg had, dan had ik met de groep naar Narbonne gewild. Dat is echt zuidelijk, want dan zit je vlak bij de Pyreneeën eigenlijk. Narbonne. Ik zou daar naartoe gewild hebben, omdat daar de kerk gewijd is aan Sergius Paulus. En Sergius Paulus was de gouverneur van Cyprus in de dagen dat Paulus en Barnabas voor het eerst op zendingsreis gingen. Zij gingen op zendingsreis, ze gingen scheep. En het eerste plek die ze bezochten was Cyprus, omdat Barnabas van Cyprus afkomstig was. Zij vonden daar de gouverneur van het eiland en die heette Sergius Paulus. En men zegt dat Saulus van Tarse de naam van die Sergius Paulus heeft overgenomen. Want sindsdien heet Saulus Paulus. Sinds de ontmoeting met Sergius Paulus. Daar is dus een verbinding. Maar die Sergius Paulus is niet lang op Cyprus gebleven, maar hij is een zendeling geworden. En men zegt dat hij de eerste bisschop is en dus de stichter van de kerk of het christendom in wat tegenwoordig Narbonne heet. De aardigheid om er naartoe te gaan is niet alleen dat er natuurlijk weer reliquieën zijn die je toch niet kunt controleren, maar je kunt ze wel fotograferen. Dat is ook leuk. Maar de aardigheid is dat men, en er staat niet eens in de boeken, ook niet in de reisgidsen, dat die kerk een beetje gek gebouwd is. Want de pilaren, sommige ervan staan scheef. En de voeten van die pilaren, die pilaren staan op voeten, wat ook niet echt gebruikelijk is. Hoewel het komt voor. Maar de voeten waarop die pilaren staan, die zijn verschillend van hoogte. Kortom, er is een onregelmatige structuur ingewerkt in het bouwwerk. En het enige wat ik weet is dat dat is om aan te geven dat de man per schip daar terechtgekomen is van over de zee. Misschien wel met de schipbreuk, dat weet ik niet. Maar die scheve pilaren moeten de scheve masten van het schip voorstellen en de verschillende hoogten van de voeten, de golven van de zee. Dat is wat ik ervan weet. Maar ik heb er wel eens reisgidsen op nagekeken. Michelin, die weet nogal veel trouwens, de Michelin-reisgidsen. Heel goed. Maar zelfs dat stond er niet in. Wel werd melding gemaakt dat die voeten soms niet even hoog waren. Maar niet waarom dat dan was. Men is trouwens altijd geneigd te zeggen van ze deden maar wat. Gewoon ieder naar eigen inzicht en zo. Maar dat geloof je toch zelf niet. Met zo'n benadering kun je echt zo'n groot bouwwerk niet oprichten, hoor. Nou, misschien oprichten, maar het blijft echt niet staan. Kortom, er moet een ontwerp aan ten grondslag liggen. Maar waar ik u dat vertel, is gewoon omdat Narbonne van oudsher helemaal niet Narbonne heette, maar Gothia. Genoemd naar de Goten, de stad der Goten, dus Gothia. En daar vind je ze dus terug. En vandaar ook dat daar het evangelie gebracht zou worden. Naar de 10 stammen van Israël. En naar de Goten, al zijn ze dan ook in Zuid-Frankrijk. Dan hebben wij een andere zoon van God, die heet Hachi. Of Gachi, dat kan ook nog. En die kennen wij trouwens ook uit Nederland. Want Noordoost-Nederland is lange tijd bewoond geworden door de Gauki, heet dat. De Gauki, die lagen dus overal met de Friezen enzovoort. Daar is er nogal wat over geschreven uit de Romeinse tijd. Over dat volk. Nogal een martiaal volk, om zo te zeggen. Strijdlustig. Maar wij komen die naam in allerlei varianten tegen. De Gauki, de Hokings of Gokings. Of ook wel onder de Franken hebben ze zich gemengd. Frank is ook een verzamelnaam. En daar heten ze de Hugii of Hugo Franken. Huga Franken trouwens ook. Je hebt allerlei Franken. De Salische Franken hebben we het al eens over gehad. Maar dit zijn de Hugii. En die stammen dus van Gat. En kwamen hier in West-Europa terecht, ja. Gauki onder de naam Gauki vind je dan weer in het oosten van Ierland. En waarschijnlijk nog steeds in Nederland, vermengd met de Friezen in het noorden dan. Wat nu de Friezen heten, hè. Dan hebben we nog een andere zoon. De derde zoon van Gat, die heet Shuni. Van wie stammen volgens de Bijbel de Sunnieten. Want zo wordt het vermeld. En je hebt de Suïnes. Sunnieten. Suïnes in Zweden. Dus in Scandinavië. Je zit met noordelijke kuststreken. Hè? Daar kom je terecht dus eigenlijk. Hè? Met deze lui. Of in het zuiden van Europa, in Frankrijk. Kortom, overal waar men Goten aantreft, daar vind je deze mensen. Dan heb je de volgende zoon, Esbon. Van wie stammen de Osnieten? Daar valt de B ineens tussenuit, maar het staat in de Bijbel. Esbon, van wie stammen de Osnieten? En de Esbonieten, dat zou je eigenlijk moeten uitspreken als Ets. Want die TZ-klank of TS-klank, die nemen de vertalers nooit mee. We zeggen Eben Ha-Ezer, maar het is Ha-Ezer, met een Duitse Z. Een Hebreeuwse Z dus eigenlijk, een Zayin. En soms is het zelfs niet eens een Zayin, maar een Tzade, die is nog sterker, TS. Dus het is Etzbon, en het is de Otsnieten. En van hen stammen af de Bastarne. En dat gaat om die ST-klank die erin zit, de S-klank. ST-klank. De Bastarne in Frankrijk is dat. Nou ja, Noord-Frankrijk. Wij vinden het trouwens terug in, hoe heette dat, toponiemen? In Bastogne. Bastenaken, ja. U weet wel, Belluik. Luik, Bastenaken. Nee, niet Belluik, maar het is net fietsen, moet ik u zeggen. Van Bastenaken naar Luik. En dan moet je nog terug, hè. Dat is andersom, van Luik naar Bastenaken. En dan Luik, Bastenaken, Luik. Dat zo heet die klassieker uit de wielrennerij, ja. Maar het is Bastogne. Ze maken dan goede koeken, heb ik begrepen. Ja. Van die Edsbon of Otsnieten stammen in ieder geval de Otsnie. Die is wat makkelijker herkenbaar. Dat is een categorie die men rekent tot de Franken. Omdat ze in die categorie naar het westen kwamen. En Otsnie van Edsbon kennen wij nog uit Otsnabrück. Otsnabrück is het geworden. Daar is de naam goed bewaard geworden dus. Soms wordt het... blijft zo'n naam gewoon ongewijzigd. Otsnabrück. Het is de brug van Otsnie. De brug van Otsnie is het dus eigenlijk, hè? Dan hebben we nog volgende zoon Eri. Ook genoemd Geri. Het is heel raar, in de Bijbel staat... hij heette Eri en daarna staat er van... hij is de vader der Herieten. Want u weet hoe dat met die letter is... In dit geval hebben we van doen met wat eigenlijk een CH had moeten zijn, de letter G. Maar die herkent men soms niet, omdat die soms ook slordig geschreven wordt. En dan is het niet meer een CH, maar alleen maar een H. De letter H, die verwisselt men. En via het Grieks verdwijnt die, want de Grieken hebben geen letter H. En zo zijn we aan de naam Eva gekomen. Maar Eva heette... Geva, met een geet aan het begin. Hebben die nog? Het zijn dingen, ja, op den duur weet je dat en herken je dat. En zeg je, oh ja, natuurlijk. Dus ze heette Eri, maar het had ook Geri kunnen zijn. En dus de Herieten of de Gerieten of de Erieten. En wij kennen de Garinei of de Grani... of de Groitingi, maar nu ben ik in Zweden terecht met deze namen... De Grani, weer in Zweden, dus toch Goten, hè, in Gotaland. En dan hebben we een volgende zoon, die heet dan weer Arodi. Van hem stammen de Arodieten, volgens de Bijbel. En ja, daar heb je hem weer, hè. Want zo staat het in de Statenvertaling. Maar in de geschiedenis kennen we die lui als de Harudes. Van de Harodieten, Harudes... Of de Garudes, ook. Maar het is heus hetzelfde. En die vind je weliswaar niet in Zweden, maar in Noorwegen. En zonder die H of CH ervoor heb je de Eruts. En die vind je in Jutland. Dus allemaal Scandinavië, nogal. En je hebt trouwens ook een categorie, die noemt men gewoon de Harudi-Goten. In het algemeen. Is Scandinavië verspreid geworden. Dus in die koers moet je het zoeken. Zijn of helemaal in het noorden teruggekomen... of in het zuiden van Frankrijk. Goten. Ja. Als je de stamlijsten... Ik probeer niet te veel te zeggen... maar als je de stamlijsten van de oude Europese adel... dan wel koningshuizen terug... Goed, genealogie heb ik het dus nu weer over. Als je die lijsten terugvoert, dan kom je uiteindelijk terecht... of bij de koningslijsten der hunnen, maar dat zijn de wit-hunnen... heeft met Attila niks van doen. Of je komt terecht bij de lijsten van de Goten, koningen der Goten. Beide lijsten lopen ongeveer terug, voor zover bekend... tot 850 voor onze jaartelling. En die dingen zijn bekend. Of althans overgeleverd. En dat ik een grote ogen weer opzet en mijn schouders ophaal... is gewoon omdat, ja, iedereen kan zeggen dat geloof ik niet... of het is fout, of dat kan niet waar zijn. Oh, ja, nou, dat niet. Maar dan weet je niks. Het is of dit, of niks. Maar je komt vroeg of laat kom je terug uit bij die Goten. Als je Clovis de eerste, Clovis terugvoert, kom je bij de Goten terecht. Als je Karel de Grote terugvoert, kom je bij de Goten terecht. Onder andere dan, uiteraard, want als je die lijsten terugvoert... dan heb je van doen met meerdere voorouders, inderdaad. Als je zo'n kwartier staat vol, worden er steeds meer voorouders naast elkaar. Dus je komt voor... En die sterven allemaal uit, omdat je het verder naar het begin niet weet. Maar wat je overhoudt, zijn altijd de lijsten der... Hunnen en van de Goten. En het centreert zich in Europa rond de Franken, in Frankrijk, ja. Sicambri, en wie het maar zijn. Als u het verder interesseert, hoor ik het nog wel eens. Want ik heb een tamelijk uitgebreide lijst inmiddels verzameld. Maar goed, dan moet ik er nog één noemen. De laatste zoon van Gad die genoemd wordt, is Areli. Van hem stammen de Arelieten. En die is makkelijk, want dat heette de Eruli, via het Latijn. En die worden geacht te zijn in Zweden. Maar begrijp me goed, dat zijn dus ook Goten. En een groot deel van Zweden heet nou eenmaal Gotaland. Je vindt ze dus gewoon terug. En de historie die erachter steekt, als je het combineert met de Bijbel, de historie, het enige wat je van de Goten weet, is ze kwamen uit het oosten, maar ze moesten naar het westen, waar het al zwaar bevolkt was. Dus er zat niks anders op. Dat werd dus een strijd door de binnenvallende Goten hier in West-Europa, want ze werden opgejaagd door de Hunnen. Niettemin, die Hunnen, dat is min of meer verdwenen. Waar dat gebleven is, dat weet eigenlijk niemand. Waarschijnlijk zijn ze geassimileerd en zijn ze voor een groot deel opgegaan in de Goten, maar dat weten we niet. Maar als je vanuit die kennis, nou andersom, je weet hoe het met de Goten was, hoe ze hierheen gekomen zijn. Met die kennis lees je, aangaande Gad, een bende zal hem aanvallen, maar hij zal aanvallen in het einde, of tot slot. Dan weet je hoe het zit. Dan is dat redelijk herkenbaar. En meer specifieks is er niet over te vertellen. Eigenaardig, hè? Ik bedoel, je kunt punt voor punt bestrijden en punt voor punt zeggen, ja, maar dat zal toch niet waar zijn. Maar dan heb je wel nog even werk, want wat ik u geef is eigenlijk alleen maar een samenvatting, hè? Want van al die stammen die ik nou noem, al die namen die ik noem, zijn uitgebreidere verhalen over bekend. Waar ze geweest zijn, welke routes ze gevolgd hebben, hoe ze met elkaar overhoop gelegen hebben, eventueel wie hun leidslieden waren, althans in een bepaalde periode van hun geschiedenis, et cetera, et cetera. En zoals ik zei, Goten, dat is een verzamelnaam. Maar niettemin hebben we koningslijsten van de Goten die teruggaan tot 850 voor onze jaartelling. En die connecties hebben dan weer met andere families en huizen en adel enzovoorts. En dat komt allemaal hier in Europa terecht. Het is te volgen allemaal. Alleen wat ik u noem is alleen namen die verband houden met de Bijbel en een ruwe schets van hoe dat dan ongeveer in elkaar steekt. Maar ik moet ook zeggen, er is eigenlijk nauwelijks iemand die daar binnen dit verband echt studie naar gedaan heeft. En de reden daarvoor zal ook wel zijn dat het niet veel zin heeft, omdat je uiteindelijk toch niet kunt zeggen, dat kan helemaal niet, wie van wie afstamt. Dat wil zeggen, wie tot welke stam behoort. Want waar die stammen zich vermengd hebben, door huwelijken uiteraard, is dat dus niet meer thuis te brengen. Snap je? Dus dan houdt het ook gewoon op. En dat is de zinloosheid van het verhaal. Maar terug naar hoe het vroeger was, kom je inderdaad ergens. Dan herken je die Bijbelse naam en de bewegingen van die volkeren. En vraag je af hoe het in vredesnaam mogelijk is dat al die volkeren allemaal maar deze kant op kwamen en hier op een kluitje een chaos veroorzaakt hebben en daarna zich toch min of meer redelijk geselecteerd hebben en tot hun onderscheidene rijken gekomen zijn, waaronder Nederlanders. Maar ook landen als België, Frankrijk, Duitsland, wat het maar was allemaal. En daar min of meer binnen bepaalde grenzen zich gesetteld hebben. Enzovoorts. Het is toch wel een eigenaardige geschiedenis, want je vindt het nergens anders in de wereld. Dat is alleen Europa. Daar zullen we het bij laten, bij deze bende. Ik moet alleen wil ik nog even zeggen dat er varianten bestaan die zeggen dat van die Gatieten, de stam van Gat, een heleboel in Duitsland terechtgekomen is. Maar ik heb dat niet genoemd om de eenvoudige reden dat ik het punt 1 redelijk twijfelachtig vind en aan de andere kant de zeer sterke indruk heb dat men het liefst de Duitsers aanmerkt als een bende. En dat is weer omdat dat de Joden wel uitkomt om ze zo te bestempelen. Als één bende. Maar ik denk dat dat nogal suggestief is, want als je de historie volgt, Ja, kom je ooit wel eens in Duitsland, in tegenwoordige Duitsland uit, maar grotendeels zijn ze daardoor doorheen getrokken. Ze zijn in Frankrijk dan wel in Scandinavië terechtgekomen. En wat de Franken betreft, wij kennen Frankrijk, maar het hele zuidelijk deel van Duitsland wordt bevolkt door Franken. En heet ook van oudsher Frankenland. Onthoud die maar. Het is niet zo makkelijk allemaal. We zullen de Heer danken. Wij danken u, Vader in de hemel, voor uw profetisch woord. We danken u boven alles dat we mogen zien dat u uw woord gestand doet. En dat u tevoren de dingen hebt aangekondigd, zoals uw woord dat ook zegt. En dat we inderdaad uw woord kunnen traceren in de loop van de geschiedenis. We mogen vaststellen dat u ook in onze dagen in uw werk voortzet en ervoor zorgt dat daadwerkelijk uw beloften vervuld zullen worden aan Israël in de eerste plaats en ook aan de volkeren. Wij danken u daarboven dat u ons trekt uit al deze volkeren en ons een nieuwe identiteit geeft als uw kinderen. Als eerstgeborenen, weliswaar op grond van uw beloften aan Israël en Efraïm, maar niettemin gerealiseerd op grond van geloof in de Heer Jezus Christus. Want daardoor hebben wij deel gekregen aan zijn eerstgeboorterecht en zijn wij geworden tot een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Wij danken u daarom voor ons hemelse burgerschap en voor het uitzicht dat wij mogen hebben op de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Uitzicht hebben op die heerlijkheid die uiteindelijk geopenbaard zal worden aan Israël en aan alle volkeren en in heel de wereld. Wij danken u daarom voor de rijkdom van uw genade die dit mogelijk heeft gemaakt. De rijkdom van uw genade waardoor wij in alle vrijmoedigheid tot u mogen komen om ons aan u over te geven en om deel te krijgen aan dat bijzondere deel van uw heilsplan waarbij u zondaren niet alleen verlost, maar zelfs promoveert tot in de hemel zelf. Wij danken u daarom voor die rijkdom van uw genade en vragen u op grond van uw woord of u die kracht van uw genade in ons volbrengen wilt. Omdat wij levend vanuit dat levenbrengende woord zouden wandelen en leven tot uw eer als hemelburgers. Amen.